It's coming home, alsnog. Nee, niet het EK voetbal, maar de Formule 1. Na 142 rondjes over de Red Bull Ring keert de koningsklasse dit weekend terug naar de plek waar het op 13 mei 1950 allemaal op begon. Het circuit van Silverstone, het voormalig militair vliegveld, is dit weekend het decor voor de Britse Grand Prix en tevens de allereerste sprintrace ooit in de Formule 1. In een nieuwe aflevering van de Formule 1-podcast van Motorsport.com Nederland gaan we vooruitblikken op ronde 10 van het Formule 1-seizoen 2021. Dat doen we deze week met Mike Mulder, Erwin Jeggi en mijn naam is Koen Sneakers. Wil je meepraten of heb je een vraag voor het panel? Stuur dan even een mailtje naar nl.info@motorsport.com. Ja mannen, zo'n weekje rust na een triple header. Was wel even lekker hè?
Daar waren we wel aan toe, denk ik. Tenminste, ik wel.
Ja, ik had van het weekend, ik had afgelopen weekend dienst, dus ik was gewoon weer ingezet. Ik was gewoon aan het werk afgelopen weekend, een beetje Goodwood te kijken. Maar even geen Grand Prix was wel aardig inderdaad.
Was het een beetje leuk, Goodwood? Ik zag dat Roger Penske zijn hele winnende vloot naar Groot-Brittannië had laten verschepen.
En zelf ook nog in een Porsche rondreed. En we hebben Adrian Newey zien rondrijden in de Aston Martin Valkyrie. Het was echt een komen en gaan van sterren op Goodwood. Het was fantastisch. Jackie Stewart heb ik gezien. Daniel Ricciardo en Lando Norris in een McLaren van Senna. Tom Cruise was er. Dus het was een mooi festijn.
Ja, Tom Cruise had het druk, hè? Want die zat ook bij de Wimbledon finale. En bij de finale van de EK voetbal, zag ik.
Ja, inderdaad. Ja.
Het had een druk weekend.
Ik zit te denken, heeft hij misschien een nieuwe film te promoten of zo? Maar ja, er staat niet iets van bij. Hij heeft ooit in een Red Bull gereden.
Zeker, hij heeft dan in een Formule 1-auto.
En daar waren ze best onder, het is ook wel een beetje marketing, maar ze waren daar best geloof ik een beetje onder de indruk van bij Red Bull. Het is aardig.
Ja. Ja, of de verwachtingen waren gewoon laag gespannen.
Ja, wacht even. Hij heeft ooit voor die film, hij heeft ook zo'n film over NASCAR geloof ik ooit opgenomen. Ik kan me herinneren. Geen idee, ook met Nicole Kidman geloof ik er nog in. En daar heeft hij alles, hij doet alles als stunt zelf. Hè? Hij rijdt ook zelf in die auto's gewoon. Ja. Alles zelf gewoon. Dus op zich, ja. Je kunt zeggen van die kerel wat je wil, maar...
Ja, het enige wat ik weet van zijn stunts is dat hij ooit over een gebouw moest springen. En dat hij toen zijn knieën soort van verbrijzelde, maar gewoon doorging voor het shot. Dus Tom Cruise is wat dat betreft wel een held voor mij.
Ja, toch,
zullen we het even over de verpleging gaan hebben?
Ja, absoluut.
Uiteindelijk zijn we daarvoor. We hebben meteen een vraag binnengekregen via nl.info@motorsport.com van Senna de Ruiter. En die vraagt, ja, wat verwachten wij dit weekend van de allereerste sprintrace? Of sprint qualifying, zoals het officieel gaat heten.
Ik denk eigenlijk, we hebben het al eerder besproken, maar ik denk eigenlijk dat het een vrij saaie race gaat worden. Omdat mensen toch niet al te veel risico willen nemen op die race op zaterdag. Mocht ze iets gebeuren, dan ben je natuurlijk de pisang voor de race op zondag. Dan moet je daarin achteraan starten. Dus ik denk dat het een vrij tamme race gaat worden eigenlijk.
Ja. En voor je het weet heb je ook al twee strafpunten aan je broek. Hè?
Ja, of je rijdt je auto kapot. Dat kan natuurlijk ook nog. En dan moet je hem nog gaan repareren ook na afloop. Dat wil je allemaal niet meemaken, denk ik. Ja, ik vind het heel moeilijk in te schatten, eerlijk gezegd. Ik ben heel benieuwd hoe ze op vrijdag die kwalificatie gaan doen. Hoe ze omgaan met Park Vermee regels, het teams. We krijgen ook nog nieuwe achterbanden, heb ik begrepen, dit weekend van Pirelli. Die moeten daar een plekje gaan vinden. Ik ben heel benieuwd. Ik heb er ook niet al te hoge verwachtingen van, eerlijk gezegd. Ik heb ook het idee dat het team zelf een beetje... Kijk, je kunt 3 punten winnen voor het kampioenschap. Dat is leuk en aardig. Maar om daar nou voor helemaal alles uit de kast te gaan halen, lijkt me ook een beetje overdreven. Ik denk dat zeker de Red Bull en Mercedes het wel rustig aan zullen doen en niet koet die race per se willen gaan winnen. En dat zou misschien kansen bieden aan de andere teams.
Ja, je hebt meer te verliezen in zo'n sprintrace dan te winnen, hè, denk ik.
Ja, inderdaad.
Ja, het zijn dus, die sprintrace gaat over 17 rondjes. De winnaar krijgt 3 punten voor het WK. Nummer 2 punten en de nummer 3 krijgt 1 punt. Er komt geen podium, maar wel terug van weg geweest. Een zegenrondje en een lauwerkrans voor de winnaar.
Ja, geweldig. Hoera. Top, een lauwerkrans. Dat was echt wel vroeger kreeg je lauwerkrans inderdaad. En een fles champagne. Geweldig. Ja, top. In plaats van al die lelijke, sorry dat ik het zeg, Heineken trofeeën met zo'n ster. Prima, lauwerkrans.
Ja, of die Pirelli bandjes. Naar elke pole position.
Nou, dat is natuurlijk ook zo. Je bedoelt, de winnaar krijgt officieel de pole position toegewezen voor in de geschiedenisboeken. Dat is ook wel aardig. Dus op vrijdag, tijdens de kwalificatie, wordt de pole position bekendgemaakt, maar op zaterdag na de race.
Ja. Ik snap zelf eigenlijk helemaal niks van die historische knipoog na afloop van de sprintrace. Als je daar juist iets nieuws wil gaan proberen en dan... Yeah. Juist daarmee een soort van knipoog wil geven naar de Formule 1 geschiedenis. Dat vind ik eigenlijk niet heel erg passend. Maar ze doen maar.
Het is allemaal een beetje retro, hè, Mike? Ja. Lauwerkransen, retro Ajax shirtjes die terugkeren.
Ja, dat is ook een mooie zijstap. Nee, op zich, ik ben wel voor retro. Maar het is wel wat de RW zegt. Als je vooruit wil, als je juist naar de toekomst wil kijken, dan zou je dit... die op deze manier moeten doen inderdaad, met retro-uitingen en retro-prijsuitreikingen en weet ik wat allemaal. Dan zou je net gewoon net bij het EK-voetbal een karretje, een klein op afstand bestuurbaar autootje met een prijs moeten langs laten komen rijden.
Met zo'n Pirelli-bandje, ja.
Ja, precies. Ja. Maar we zullen het wel gaan zien. Ik bedoel, wat ik wel mooi vind, is dat er natuurlijk gewoon komend weekend weer 140.000 man op de tribune zit. Het is een vol huis. Dat is voor het eerst... we hebben natuurlijk in Oostenrijk wel ook een volle tribunes gehad. Maar een vol Silverstone is ook wel echt een feest.
Ja, ik weet trouwens niet of jullie dat gelezen hebben. Maar voorlopig gaan ze er ook nog gewoon in Zandvoort vanuit dat het volle tribunes worden. Maar daar is vrijdag wel nog eerst even een kort geding over, hè?
Nou, het lijkt me persoonlijk wel een beetje een lastig verhaal voor Zandvoort. Aangezien die maatregelen die duren tot en met 13 augustus. Dan zitten we iets van 3 weken voor die... Grand Prix, dan is het te laat al voor hun om te zeggen van we gaan het wel of niet doen. Ze moeten nu eigenlijk al beginnen met de voorbereidingen. Daar hebben ze ongeveer 2 maanden voor nodig op de Formule 1 race. 3 weken voordat het evenement plaatsvindt tegen de Formule 1 nog een keertje zeggen van ja, sorry, het kan niet. Dat lijkt me wel een heel lastig verhaal voor ze. Terwijl dat publiek juist erg belangrijk voor hen is. En ook het volle huis. Ze kunnen ook niet zeggen van ja, we gaan met 2/3... van de toeschouwers rijden. Dat werkt niet voor Zandvoort. Dus ja, het is een hele lastige situatie voor ze. Dus ik snap wel dat ze bij de rechter om duidelijkheid vragen nu.
Ja, sterker nog, de voorbereidingen 2 maanden van tevoren, de eerste tribunes staan al, zag ik.
Ja, er wordt al gebouwd inderdaad, Zandvoort. Ja. Dus het is inderdaad een probleem. Dat je kunt het eigenlijk niet maken inderdaad, om dat nu nog af te gelasten. Buiten het feit dat je gewoon waarschijnlijk een grote juridische strijd met de Formule 1 krijgt als het niet doorgaat. Die wil ook gewoon waarvoor geld hebben.
Even terug naar de vraag van Senna over de sprintraces. Ik denk dat vooral wat de grootste impact gaat hebben op het weekend is de gewijzigde opzet van het hele weekendformat. He, dat je niet op vrijdag 2 vrije trainingen hebt, op zaterdagochtend nog een vrije training. Maar inderdaad dat je nu al vrijdagochtend 1 uurtje trainen hebt. En vervolgens middags de kwalificatie hebt en het hele spul in park van mee moet.
Ja, klopt. Nou, s'avonds is die kwalificatie, hè? Die is uit mijn hoofd om 6 uur s'avonds. 7 uur s'avonds. 6 uur daar, 7 uur hier geloof ik. In Engeland. Dus inderdaad, de teams hebben maar 1 vrije training van 1 uur om... de setup van een auto te bepalen voor het hele weekend. Want zoals je weet in de Formule 1, na kwalificatie gaan die auto's in Park Vermee, zoals het heet. Dan mag er dus niks meer gewijzigd worden aan die auto's. En normaal heb je dus de vrije trainingen, 3 stuks, om daar aan te klooien. En je setup te bepalen. En nu heb je er maar 1. En dat is natuurlijk wel voor heel veel teams heel lastig, denk ik. Het vereist gewoon heel veel voorbereiding. Ik denk dat de teams... dat is wel goed dat ze het in Groot-Brittannië doen. En de meeste teams in Groot-Brittannië zitten, in Engeland. Dat de coureurs de afgelopen weken heel veel tijd in de simulators hebben doorgebracht... om daar alvast te gaan bekijken hoe of wat. Dat zullen we gaan afwachten hoe dat in de praktijk gaat uitpakken. Maar het is kort dag. Ik vraag me ook af wat bijvoorbeeld in de vrije training, de tweede vrije training, die op zaterdagochtend wordt verreden, wat daarin nog kan gebeuren, wat je daar nog kan doen. Dat is eigenlijk een training die een beetje tussen het wal en het schip valt eigenlijk.
Ja, die eerste training die zal echt voornamelijk gaan inderdaad om het vinden van de juiste setup. En ook de juiste motorstand, want die ligt vanaf de kwalificatie ligt die ook vast. En de tweede training, die zal echt voornamelijk draaien om het om de strategie op zondag voornamelijk. Dus vooral met wat je op dat moment hebt, data verzamelen en kijken wat het beste werkt voor jouw auto. Voor de gedrag van de auto ook meer informatie verzamelen over de banden. Dus het wordt echt een training voor de strategie.
Ja, want als een bepaald pakket niet werkt, dan kun je toch niet meer aanpassen, toch?
Nee, je mag in principe niks meer wijzen.
Ja. Even daarop aansluiten, een vraag van Jules Donkers, die is binnengekomen. Die zegt, ja, Mercedes heeft dit weekend een aantal updates gepland. Die nemen ze mee naar Silverstone. Ja, die timing is eigenlijk niet heel erg handig, hè? Nu er op vrijdag maar één vrije training is.
Het lijkt me heel lastig om dat er ook nog in het programma te wringen. Maar aan de andere kant zou je zeggen, van, ja, als je updates klaar hebt, zet ze zo snel mogelijk op de auto, ga ermee rijden en kijk wat het oplevert. En je kan dan altijd nog na afloop van die training terug naar een oudere spec van die onderdelen. Dus ik snap van Mercedes dat ze die onderdelen zo snel mogelijk op de auto zetten.
Ja, het is wel een belangrijk weekend, hè, voor Mercedes.
Ik denk dat elk weekend op dit moment heel belangrijk is voor Mercedes. Ik bedoel, het verschil tussen Max en Lewis is 32 punten. Stel dat Red Bull dit weekend weer zou winnen. Het is een Mercedes-circuit, maar we hebben vorig jaar ook gezien op Silverstone in die tweede race dat Max ook wel wat kan qua managen van de banden op Silverstone. Maar stel dat Silverstone ook weer een Red Bull feestje wordt en Mercedes weer een veeg uit de pan krijgt. Dan ga je toch wel snel richting die 50 punten, 2 overwinningen voorsprong in het kampioenschap. En dan begint het toch wel erg tricky te worden als ze nog iets willen in het kampioenschap.
Ja, we hebben het gezien op Paul Ricard, hè? Dat was ook een Mercedes-circuit. Nou, heeft Max Verstappen gewoon gewonnen. En ik kan me nog een quote van uit het Red Bull-kamp herinneren van, als we hier hebben gewonnen, dan kunnen we overal winnen.
Ja, dat is ook, kijk naar het kampioenschap of de race die we tot nu toe hebben gehad. Max is nog niet laag, finish dan de tweede plaats. Dus in feite gaat die Red Bull Honda dit jaar overal goed. Mm-hmm.
Ja.
Ja, laten we niet vergeten dat wat Erwin al aanhaalde. Silverstone wordt al wel gezien als een Mercedes-circuit, maar de laatste winnaar op Silverstone is gewoon Max Verstappen, natuurlijk. Die heeft vorig jaar die tweede race daar op Silverstone gewonnen, dus... Mm-hmm. Laten we niet doen alsof Red Bull daar helemaal niks te zoeken heeft.
Is dit een must-win voor Mercedes?
Nou, ik denk het wel. Ik denk dat Erwin het goed aangeeft. Ik bedoel, je gaat ook naar Hongarije toe. Ook maar de vraag wat ze daar kunnen neerzetten. En dan is het al zomerstop. Als je met 50 punten achterstand de zomerstop ingaat... Ja, dan kun je bijna zeggen dat het gedaan is. Ja, dat klinkt wel heel erg positief richting Verstappen en Red Bull, maar ja, dan zit je halverwege het seizoen en 50 punten achterstand maakt dat nog maar eens goed.
Ja,
heel lastig denk ik dan.
Halverwege het seizoen zeg je, dat is ook nog maar de vraag. Want je hebt geen idee hoeveel races we nog gaan krijgen in de tweede helft van het seizoen.
Nee, dat komt er natuurlijk ook nog bij inderdaad. Dan zitten we alweer, Australië is er alweer uit. Japan, wat gaat daar gebeuren, Singapore, Rusland, noem dan maar op. Zuid-Amerika, Brazilië, Mexico.
Ja, dat vooral. Ja.
Ja, zeg het allemaal maar.
Wat vraag jij ervan, Erwin?
De Formule 1 zegt trouwens nog steeds dat ze die 23 races dit jaar gaan houden. Dus ja, dan komt er misschien nog weer een Bahrein of zo nog een keertje extra bij waarschijnlijk aan het einde van het seizoen. Ja, misschien kunnen ze toch nog een keertje kijken naar Mugello. Nürburgring, dat kon geloof ik niet meer. Maar goed. Qua situatie in het kampioenschap. Wat ik zei, het wordt een lastig verhaal voor Mercedes straks.
Het is dan op een gegeven moment wel makkelijk om de focus naar 2022 te verschuiven. Hè? Voor Mercedes.
Ze moeten wel. We hebben het volgens mij ook al een keertje op de site geschreven. Maar als je die plank mislaat met de 2022 auto... daar zit je ook voor meerdere jaren aan vast. Dus het is heel belangrijk dat ze daar ook snel aan beginnen. En volgens mij zijn ze er ook al voor een groot deel mee bezig. En zijn die updates van Mercedes voor komend weekend ook de laatste voor nu. Dus die switch zit eraan te komen. En dan is het voor Mercedes uitzingen met wat ze hebben.
Ja, goed.
Maar laten we niet vergeten dat bij Red Bull die switch ook een keer gemaakt moet worden natuurlijk, hè. We hebben in het verleden altijd wel gezegd dat de Mercedes altijd, omdat ze zo ver voor lagen in het kampioenschap, vrij vroeg in het seizoen al naar het volgende seizoen konden overstappen. Maar Red Bull moet natuurlijk niet zich nu rijk rekenen en zeggen van oké, Mercedes stopt met de doorontwikkeling, wij gaan nog even door. En zelf hun eigen auto van 2022 uit het oog verliezen. Laten we niet vergeten dat bij Red Bull er ook nog een Red Bull Powertrains opgetuigd moet worden. Dat daar ook nog heel veel tijd, energie, geld en mankracht heen gaat. Dus die hebben ook nog een enorme klus voor de boeg om alles voor 2022 op orde te krijgen.
Ja, dat is wel opvallend dat Christian Horner nog steeds zegt van we gaan die auto tot en met de laatste race doorontwikkelen.
Ja,
en tegelijkertijd zegt Max van ja, we gaan door met de ontwikkeling van de auto en daar sta ik volledig achter. Maar tegelijkertijd ligt ook 100% de focus op de auto voor volgend jaar. En ik vraag me of dat kan, zeg maar, op zo'n ontwerpafdeling, dat je op beide fronten 100% gaat. Dat je zou zeggen van het is lastig.
Ja, want je had de afgelopen jaren natuurlijk ook heel vaak dan, als je iets voor de auto van dit jaar nog ontwikkelde, kon je dat ook nog meenemen naar volgend jaar. Omdat de auto dan in principe een evolutie was. Maar dat gaat voor volgend jaar niet zo makkelijk zijn, denk ik, met een totaal nieuw reglement.
Nee, inderdaad. En ik denk ook misschien dat bij Red Bull gewoon de wens om dit jaar nog wereldkampioen te worden met een Honda-motor achterin als afscheidscadeau misschien wel zo verschrikkelijk groot is, dat ze inderdaad dat maar dan voor lief nemen, dat ze volgend jaar misschien niet die 110% kunnen geven. Ik weet het niet. Het lijkt mij eerlijk gezegd een beetje te veel op de korte termijn gedacht. En wat minder op de lange termijn, maar misschien is die wens wel zo aanwezig dat ze dit jaar per se het kampioenschap willen binnenhalen, dat ze ja, toch misschien net even een heel klein tandje minder aan volgend jaar denken.
Nou, ze hebben natuurlijk ook heel lang geïnvesteerd in het huidige project, zeg maar. Hè? Dus,
ja.
Sinds 2014 zijn ze eigenlijk bezig om het chassis zo ver te krijgen, het complete pakket zo ver te krijgen, dat ze eindelijk om die wereldtitel mee kunnen doen. In dit jaar kunnen ze om die wereldtitel meedoen. Dus dan is het heel lastig om te zeggen van sorry, we gaan nu een stapje terug doen omwille van volgend jaar. En wie weet wat er volgend jaar gaat gebeuren. Dat wordt, we gaan morgen onthulling van die 2022 auto in vol ornaat, zeg maar, op ware grootte. Dus dan kunnen we nog eens goed zien dat het echt een compleet andere wagen is, een compleet nieuw project. Dus zeg maar hoe de vlag er dan bij hangt. Dus als je die kans hebt om wereldkampioen te worden, dan snap ik wel dat je daar echt voor gaat.
Ja. Even over die onthulling van de nieuwe auto. Dat gaat dus morgen gebeuren. Het wordt door de Formule 1 groots aangekondigd. Alle partners, ik zag al filmpjes van DHL voorbij komen. Morgen wordt dus inderdaad voor het eerst het concept van de 2022 auto op ware grootte gepresenteerd. Ja, ik kan het misschien even gemist hebben, maar het is niet heel veel nieuws onder de zon, toch? Want we hebben al schaalmodellen gezien, we hebben al digitale renders gezien. Ja, gaan we morgen echt zoveel nieuwe dingen zien?
Er zit een dak op, Koen.
Nee, maar het is bijvoorbeeld, kijk, vorige week heeft Peugeot de hypercar gepresenteerd. Nou, dat ding bleek geen achtervleugel te hebben. Dat was echt iets revolutionairs, maar ja, volgens mij die 2022 auto, het concept, dat kennen we nu wel een beetje, toch? Of, ja, ben ik nu weer zo'n azijnzeiker die gewoon enthousiast en hype.
die auto van volgend jaar, die zouden we natuurlijk eigenlijk al dit jaar hebben, maar is vanwege het coronavirus verplaatst naar volgend jaar. Dus inderdaad, eigenlijk wat we allemaal al gezien hadden kunnen hebben van een conceptauto, een auto die in grote lijnen aan de regels van volgend jaar voldoet. Daarvan weten we eigenlijk al precies hoe dat eruit gaat zien. Het is eigenlijk gewoon wachten op waar de teams mee gaan komen uiteindelijk. Dat wordt het meest interessante, maar dat weten we pas begin volgend jaar.
Wat zij eraan kunnen geven, bedoel je?
Ja, er zijn een aantal gebieden waar ze zelf nog wel redelijk wat vrijheid hebben, dus het is de vraag van, ja, wat doen de teams ermee met die vrijheid?
Ja, dat is allemaal volgend jaar. Eerst dit weekend. Max Verstappen, winnaar van de laatste 3 races. Had eigenlijk ook gewoon Baku moeten winnen. Dan was hij eigenlijk winnaar van de laatste 5 races geweest. Ik denk dat hij met best wat vertrouwen afreist naar Silverstone, of niet?
Hij gaat denk ik weer meedoen voor de overwinning, ja.
Nou, dat weet ik wel zeker.
het zou me verbazen als hij denkt van ik ga dit weekend maar eens een keertje lekker rustig aan doen. Ja. Nee, tuurlijk. Ja, met heel veel vertrouwen afgereisd naar Silverstone. Tuurlijk. Ook voor Red Bull is het een thuisrace. Milton Keynes, veel fans. Engelse fans natuurlijk. Die ook voor Mercedes Lewis Hamilton zullen zijn. Maar voor Red Bull heeft ook fans daar natuurlijk. En er is natuurlijk heel veel personeel vanuit Milton Keynes aanwezig van Red Bull. Het is ook altijd leuk om te zien dat dan niet alleen het reizende team er is, maar ook gewoon alle mensen van de fabriek zijn er.
Gaan we dit weekend weer een strijd tussen Red Bull en Mercedes krijgen? Of kan ook het team van McLaren zich er weer in gaan mengen? Waar we dan denk ik vooral een sterkere Daniel Ricciardo moeten zien dan de afgelopen weken.
Ja, en het is even afwachten hoe Lando Norris zich heeft herpakt van het incident van afgelopen zondag, na afloop van de EK-finale.
Ja, want wat is daar nou gebeurd?
Ja, was na de wedstrijd liep hij het stadion uit, had ik gelezen. En toen is hij bij zijn auto, bij zijn McLaren uiteraard, was er een groepje mannen dat hem daar stond op te wachten. En toen is een horloge van hem, een Richard Mille horloge van hem, ontvreemd. En dan wijst mijn vriendin daar weer op. En het kon dan gaan om twee typen horloges. Eentje te waarde van 45.000. En die andere, die zou wel luttele tonnen waard kunnen zijn geweest. Maar goed, los daarvan is het natuurlijk best wel iets wat behoorlijk veel indruk op je maakt. Zo'n gebeurtenis. En dan vergeten we best wel vaak dat iets wat je in je persoonlijke leven gebeurt. Ja, dat voor zo'n coureur, dat maakt het ook veel indruk. Dat maakt op, stel dat je zelf overvallen zou worden, dat maakt een hoop indruk. Maar het is voor die jongens natuurlijk niks anders in feite. Hetzelfde geldt voor andere grote gebeurtenissen. Zoals dat iemand vader wordt of hij verliest een dierbaar familielid. Dat zijn allemaal dingen die behoorlijk veel impact maken op iemands leven. En toch verwachten van al die coureurs dat ze elke twee weken gewoon 100% presteren. Mm-hmm. Maar dat is niet automatisch gezegd natuurlijk. Dus ik ben benieuwd of Lando weer een beetje alles op een rijtje weet te krijgen. Dat hij niet al te veel van zijn apropos is geraakt. En inderdaad, Daniel, het is een beetje. Ik denk dat weinig hadden verwacht dat hij het zo moeilijk zou hebben in zijn eerste jaar bij McLaren. Ik hoop dat hij snel ook weer een beetje de weg omhoog vindt. En het leek al wel even beter te gaan. En toch ging het afgelopen weekend twee weken geleden in de kwalificatie dan toch weer helemaal voor geen meter. In de race wel een goede inhaalrace. Maar ja, dus als je in de kwalificatie al blijft steken in Q2... Ja, dan wordt het al bijzonder lastig om nog iets moois neer te zetten in de race.
Is hij zo'n coureur die misschien voordeel heeft van die sprintrace? Want volgens mij bij Daniel Ricciardo is vooral de kwalificatie dit jaar een dingetje.
Ja.
Dus als hij zich met die sprintrace al twee, drie plekken naar voren weet te knokken en vervolgens nog eens op zondag een race voor de boeg krijgt, ik denk dat hij er wel blij mee is.
Een extra kans om naar voren te komen in feite. Want die sprintrace, dat zei ik ook al een keertje eerder, dat is eigenlijk een soort van prelude op de race. Het is een soort van eerste deel van de race en dan ga je op zondag verder met de rest van de race. Zo kan je het ook een beetje bekijken. In dat opzicht heeft inderdaad iemand als Daniel Ricciardo meer ronde de tijd om naar voren te komen.
Ik denk ook echt, dat hadden we in het begin ook al over, in hoeverre Red Bull en Mercedes gebrand zijn. Ja, het zijn drie punten. In hoeverre Red Bull en Mercedes gebrand zijn om koet die race te willen winnen. Ik denk dat dit echt wel een kans is voor een McLaren inderdaad, voor een Ricciardo om zich in de kijker te rijden om wat vertrouwen te tanken. Een type als Pierre Gasly misschien, die daar goede zaken kan doen. Misschien het Ferrari wel, alhoewel Ferrari en Silverstone. Mm-hmm. Maar ik denk dat toch we misschien naar top van het middenveld moeten gaan kijken om te zien dat daar wat kan gaan gebeuren inderdaad.
Fernando Alonso?
Ja.
Toch een man die meestal wel twee, drie plekken winst weet te boeken bij een start.
Ja.
Je kunt ze maar hebben.
Inderdaad.
En volgens mij wordt dat ook even voor Esteban Ocon hopen dat hij eindelijk weer zijn weekend zonder problemen heeft. Want die zit wel echt even in sinds hij zijn krabbel heeft gezet onder een nieuw contract, zit hij wel echt even in de hoek waar de klappen vallen. Hè?
Ja, hij lijkt echt het spoor helemaal bijster, ja. Maar hij krijgt dit weekend een compleet nieuw chassis. En dat moet eigenlijk alle vragen over de auto wegnemen. Dus dan weet hij in ieder geval zeker van als het komende
weekend dat hem gaat,
dat toch echt dat toch echt aan mezelf ligt.
Ja.
Maar ja, het is inderdaad vreemd. Net vanaf dat hij een handtekening zet, dat in één keer zo slecht gaat.
Ja. Wat verwachten we van Mr. Saturday, George Russell? Wordt dat nu dan opeens Mr. Friday? Of gaat die knallen in die sprintrace?
Die gaat die sprintrace natuurlijk winnen.
Ja, natuurlijk.
Ja. Hij of Bottas? Eén van de twee, misschien. Ja. Ja, nou ja, goed, ik moet zeggen dat ze bij Williams natuurlijk wel redelijk de wind in de zeilen hebben. Het is een klein windje, het is een briesje, maar ze hebben hem toch redelijk in de zeilen. En ja, nou goed, als je in Oostenrijk Q3 kunt halen, met dat barrel, zou ik zeggen, dan doe je het gewoon heel goed. En ja, Russell is op zijn thuisbaan. Ik denk, en ja, hij heeft al gezegd dat hij dit weekend niet bekend wordt gemaakt dat hij naar Mercedes gaat. Er wordt dit weekend niks over Mercedes gezegd, heeft hij al gezegd. Dus nou, dat is ook een beetje druk die daarmee weghaalt. Alhoewel, het zou me niks verbazen als er wel wat bekend wordt gemaakt, maar goed. Dus ja, ik heb wel het idee dat Russell, dat hij voor een verrassing kan zorgen dit weekend, inderdaad.
Over verrassingen gesproken. Ja, volgens mij heb ik dit 2 jaar geleden of zo geroepen, maar goed. Helmut Marko heeft in een gesprek met onze Duitse collega's van Formule 1.de heeft geroepen van, nou ja, als Mercedes volgend jaar nog opnieuw voor Valtteri Bottas kiest, is George Russell misschien wel een interessante optie voor ons. Erwin, zie jij George als een goede teamgenoot van Max?
Ja, laat ik eerst zeggen dat ik het... Ik, dat zo'n vraag en zo'n antwoord is natuurlijk allemaal volstrekt hypothetisch en gaat eigenlijk nergens over. Want Mercedes die laat Russell niet gaan. Dus dat ten eerste. En of die een goede teamgenoot zou zijn voor Max in dat hele hypothetische geval wat je nu voorstelt. Dat denk ik wel. Ik bedoel, ik denk dat George Russell is een van de grootste talenten op de grid. En om die naast je te hebben, dat geeft alleen nog maar nog meer druk of nog meer stimulans, denk ik, om jezelf ook verder te verbeteren. Dus het kan zeker geen kwaad om Russell naast Max te hebben. Maar ja, wat ik zei, het is eigenlijk een non-topic. Aangezien Russell gewoon binnen het Mercedes-kamp blijft. En Red Bull waarschijnlijk gewoon nog een jaar doorgaat met Perez, denk ik.
Nou, het is vooral ook een manier van Marco om weer even het vuurtje op te stoken. En eventjes wat... bij Mercedes eventjes wat wrevel en wrok te zaaien. Dus het is allemaal psychologisch, het is allemaal tactiek. Het is heel slim van Marco om toch een beetje een zaadje te planten bij Mercedes. Van, hey, ho, wat gebeurt er? Leuk.
Ja, er wordt al vaak geroepen van Lewis Hamilton, die wil George Russell niet als teamgenoot. Ik denk als er één coureur is die het geen beat kan interesseren wie zijn teamgenoot wordt, is het Max Verstappen wel, hè?
Ik heb het idee dat hij soms niet eens weet wie er naast hem zit. <Maar goed. laughs> Wat? Nu weer Albon, dan weer Gasly, dan weer Perez. Ricciardo, geen idee.
Ja, ik zat afgelopen weekend de Grill the Grid aflevering van de Formule 1 te kijken. Die hebben zo'n serie op hun YouTube-kanaal. En deze week moesten de coureurs het startnummer van alle andere Formule 1-coureurs raden. Lewis Hamilton die riep daar dat hij niet eens wist dat Valtteri Bottas met startnummer 77 reed. Ik trap er niet helemaal in, maar goed.
Maak ervan
wat je zelf wil.
Maar hij wist ook al niet eens wie de teambaas van AlphaTauri was, toch? Eerder dit jaar. Ja. Dus het zijn,
leeft in de hele eigen wereld, heb ik het idee.
Het is alsof hij de rest van de Formule 1 niet eens volgt.
Ja. Ik vind het
misschien is het wel gezond, eigenlijk. Ik bedoel, focus op jezelf, dat is wel heel belangrijk, hè? Focus en op jezelf. Dat zijn echt wel twee kernwoorden in sport, heb ik het idee.
Hij zegt tegenwoordig vooral een focus op meer diversiteit in de sport.
Ook heel goed, heel goed.
Overigens een prima zaak, inderdaad.
Nee, absoluut. Ik bedoel, zolang het niet te kosten gaat van je prestaties op de baan. En dat lijkt niet zo. Ik bedoel, ik heb niet het idee dat hij minder is gaan rijden de afgelopen jaren. Sterker nog, ik heb het idee dat hij alleen maar beter wordt ook, Hamilton. Ondanks dat hij nu niet bovenaan in het klassement staat. Zolang het niet in de weg gaat zitten, denk ik dat het helemaal niet erg is. Dat hij zich uitspreekt over dat soort zaken.
Ja, ik ben niet voor een bepaald quotum van je moet zoveel procent vrouwen in je team hebben, bijvoorbeeld. Maar ik vind het wel goed dat ook mensen uit een minder milieu of waar de Formule 1 niet zo leeft, ook gewoon een kans kunnen krijgen in de sport. Dus dat is een goede zaak, denk ik.
Ja.
Nog even door over Helmut Marko. Die heeft naast over George Russell heeft hij ook iets geroepen over het hele gedoe met de motoren vanaf 2025. Daar hebben we het vorige week al even over gehad. Volkswagen, de Volkswagen groep zit ook bij het overleg voor de motoren voor 2025. Mike, daar is iets meer duidelijk over geworden, hè?
Ja, niet heel veel natuurlijk, want het is allemaal nog heel erg in het voorstadium. En het overleg, ja, dat moet allemaal nog plaatsvinden. En, ja, nou goed, hij heeft... Kijk, VW zit daar aan tafel niet zozeer omdat ze nou per se al de Formule 1 in willen. Hè. Ik bedoel, het is niet zo dat het een gegeven is dat Volkswagen met Audi of Porsche of allebei, weet ik veel, die Formule 1 per se in wil. Maar ja, dat zijn gewoon verkeerde gesprekken. Hè. Je kunt ze alvast maar aan tafel hebben om in de toekomst, als er dan een beslissing moet worden genomen over die motoren, ze aan boord te hebben. En wat Marco nu heeft gezegd is dat ze hebben nu die V6 motoren, hybrides. En Porsche zou toch wel neigen naar een V4 motor. Dat is dan een beetje in tegenstelling tot wat bijvoorbeeld Mercedes wil. Die willen gewoon met die V6, hè, ze hebben die huidige generatie motoren, die hebben miljarden gekost. En die willen ze eigenlijk ook wel na 2025, willen ze met de huidige motoren verder in een simpeler, goedkopere vorm. Maar toch wel op basis van de huidige motoren. Dat wil Mercedes heel graag. En ik denk eerlijk gezegd dat Renault en Ferrari dat ook wel die kant op willen. Want dat betekent dat ze niet al te veel hoeven te veranderen, denk ik. Wel een aantal dingen, maar niet een compleet nieuw concept. Ja, en Porsche zegt op zijn beurt, tenminste dat begrijpen we dan van Helmut Marko, dat ze naar een V4, of een V4 motor willen. Maar het is maar... dat is ook maar een schot voor de boeg. Ik bedoel, uiteindelijk zullen ze er waarschijnlijk wel uitkomen met een V6 motor, denk ik, eerlijk gezegd. Maar dat is allemaal nog heel erg prematuur op dit moment.
Ja, het is ook niet heel gek dat Porsche een viercilinder willen.
Nee.
Dat is toevallig de motor waarmee ze ook al in het WEC in de LMP1 mee hebben gereden.
Nou ja, dat ding hebben ze geloof ik nog op de plank liggen van toen. Ze hebben toen aan het einde van de WEC-periode hebben ze... erover nagedacht om de Formule 1 in te gaan. Ze zijn toen met een speciaal team binnen Porsche al aan de slag geweest met die V4 motor voor een eventuele entree in de Formule 1. En dat ding schijnt gewoon ergens op de plank te liggen. Nou wil het niet zeggen dat meteen dat ook de motor is die in 2025 op de plank of ingebracht kan worden. Maar de know-how en de expertise en het idee ligt er al. Dus ja.
Maar wil de Formule 1 echt nieuwe fabrikanten aantrekken, dan zal het wel echt een andere motorformule willen introduceren. Want de huidige fabrikanten die hebben zo'n technologisch voorsprong als het gaat om de huidige motor. En ook al wordt die zeg maar versimpeld voor 2025 of 2026. Ik geloof dat Helmut Marko al een beetje zin speelde op een uitstel van nog een jaar. Mm-hmm. Ja, dan dat een nieuwe fabrikant zit dan al gelijk op zo'n grote achterstand. En dat hebben we natuurlijk al gezien met Honda als laatste nieuwe intreder. Hoe lang het kan duren voordat je eindelijk op het niveau van de concurrentie zit. En daar zal een Porsche of een andere nieuwe intreder zal er echt niet op zitten wachten dat ze eerst zo lang moeten aanmodderen. En net als Honda in het begin echt flinke imagoschade bijna moet oplopen om eindelijk tot het moment te komen waar het nu is. Dus dat... als Formule 1 iets wil qua nieuwe fabrikant, dan zal het met de schone lijn moeten beginnen qua motorformule.
Met het risico misschien dat je een deel van de huidige motorfabrikanten verliest. Kijk, Ferrari zal altijd blijven rondrijden in de Formule 1. En Renault heeft zich ook wel gecommitteerd voor langere tijd. Maar misschien dat Mercedes dan wel zegt van sorry jongens, wij gaan daar niet mee en wij stappen eruit.
Om eerlijk te zijn, een Ferrari V4 motor, dat klinkt echt nergens naar. Bizar in de oren.
Het zal er vooral van afhangen hoe hard Mercedes het spelletje gaat spelen.
Ja, waarschijnlijk. Absoluut.
Ja. Kun je niet gewoon een compromis doen? Een vijfcilinder?
Ja, of in het verleden zagen we het ook...
Gewoon een dubbele?
V10. Formule 1 met meerdere motorformules. Dat je tegelijkertijd V12, V10, V8 zag. Dus dat is natuurlijk ook nog altijd een optie. Je hebt dan wel
als je het over retro hebt...
Ja.
BRM had geloof ik, voor mij hebben ze in de jaren 60 hadden ze voor mij zelfs een H16 cilinder geloof ik rondrijden. Echt geweldig.
Ja. Maar dat je ook gewoon weer kunt horen welke auto eraan komt.
Ja, ja.
Dat zal
niet gaan gebeuren.
Dat is een van de dingen die ik zo mooi vind aan de Endurance bijvoorbeeld. Dat je echt nog het verschil tussen de auto's hoort en ziet. Bij de Formule 1 is dat toch minder door de jaren heen, helaas.
Ja.
Goed, dat is 2000...
hoogtepunt, de Panos.
Ja.
Oh. Die waren geweldig.
Dat is 2025. We gaan eerst maar eens even ons focussen op dit weekend. De Grand Prix van Groot-Brittannië. Ronde 10 van het Formule 1 seizoen 2021. Ben ik nog iets vergeten, heren?
Moeten we nog voorspellingen doen?
Nou, top 3. Mag. Kom maar door. Top 3.
Top 1 max.
Top 3 voor de Grand Prix bedoel ik dan, hè, op zondag.
Oh, sorry. Dat wordt het heel anders. Nee, 1 max. 2 Lewis. En 3 Lando. En ik denk een punt voor Russell.
Oké. Okay. Mike?
Snelste ronde, bedoel je?
Ja, ja. Voor de plaats 10.
Oh, dat weet ik. Ja, precies. Ja. Ja, plaats 10 Russell. Ja, ik denk dat Max hem wel gaat winnen zondag. En ik denk dat Hamilton tweede wordt voor Perez op P3.
Dan ga ik voor Lewis, Max, Leclerc. Volgens mij gaan die Ferraris altijd wel best aardig op Silverstone. We gaan het zien dit weekend, de Grand Prix van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone. Je leest er alles over op onze website motorsport.com Nederland. We zijn er ook weer op YouTube met onze dagelijkse Formule 1 updates. En volgende week woensdag gaan wij weer terugblikken op het hele Grand Prix weekend in een nieuwe podcast. Heb je nou een vraag aan het panel? Stuur deze dan in via een mailtje naar nl.info@motorsport.com. En misschien komt die volgende week aan bod in een nieuwe aflevering. Zeg ik bedankt voor het luisteren en tot volgende week.